Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Luister naar In de Ring. Remy Bonjasky praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld.
Dit wordt echt een thriller.
Feit is, ik heb het boksen, trappen, het knieën heb ik in me.
Wat vond je ervan?
Ja, ik vond hem een beetje lauw.
Beluister hem in je favoriete podcast-app. Het geheim van Red Bull, dat is niet mailen, maar lullen. Tenminste, dat zegt Adrian Newey. Gaan we het over hebben in deze Formule 1 podcast Pitstop met Arjan Schouten. We gaan met de Formule 1 in een weekend zonder Formule 1 gaan we op weg naar Canada. De race die jij ook mag gaan bekijken, Arjan Schouten. Maar ik wil even beginnen met jouw tweet van de dag. Want je hebt het tweetje eruit gegooid. Laat ik daar gelijk maar mee beginnen. Jij hebt George Russell even de maat genomen. Dat wordt leuk volgende week in Canada, denk ik.
Ja, we hebben hier van doen met een glory huntertje, volgens mij.
Oh, echt? Vertel.
Niet.
Nou, ja.
Nou, ja... Ik zag wat foto's na de Champions League finale van George Russell in een wit overhemdje met de overwinningsmedaille van Manchester City om zijn nek. Arm in arm met Jack Grealish, blijkbaar zijn grote vriend, ik wist het niet. Maar toen dacht ik, hé, George Russell, Manchester City? Ik had de link nog nooit gezien.
Nee.
Dus ik ging eens even zoeken. En wat schetst mijn verbazing. 3 jaar geleden heeft de goede man gewoon een interview gegeven aan de Daily Mail. Dat hij al sinds jaar en dag is opgevoed als fan van Wolverhampton Wanderers. Dat ze zijn vader alle thuiswedstrijden bekijkt. En dat er maar één club voor hem is in Engeland. Maar ja, die stonden natuurlijk niet in de Champions League finale.
Nee, dat is waar. Maar goed, weet je, succes heeft vele vaders. En op het moment dat een club uit jouw land de Champions League wint... Dan moet je daar natuurlijk bij zijn als Formule 1 coureur, toch?
Nee, Etienne.
Nee?
Nee, echt, dit is zo stom. Oh. Nee, dit moet je helemaal niet doen. Nee.
Oh.
Ja, dit is toch raar, of niet? Weet je, Max Verstappen, die roept ook te passend op als dat hij voor PSV is. Zou toch heel gek zijn dat hij opeens...
Bij Feyenoord bij de finale staat van de Conference League, dat hij daar staat. Of op de Cole Single staat.
Op de Cole Single aan het hossen was na die titel. Dan maak je jezelf toch compleet ongeloofwaardig. Ja, het maakt mij verder niet uit dat hij dat wil doen hoor, maar ja, ik vind daar wel wat van.
Ja, nee, dat begrijp ik. Ik vind, erg vermakelijk, dit soort dingen, die vallen jou dan weer op.
En ik sluit niet uit dat hij er ook wel een klein vraagje van krijgt van de Britse pers. En ja... Dat zwengel ik dan graag aan in Nederland.
Zo ben jij natuurlijk, hè? Jij vindt het helemaal niet erg om dat een beetje aan te zwengelen. Dat geloof ik ook wel, dat je dat niet graag doet. Ja.
Nee, exact.
Hey, ik las een prachtig verhaal bij Sky Sports over Adrian Newey. En dan ging het over waarom gaat het bij Red Bull nou zo goed. En Newey zei, ja, weet je, wij lullen niet zoveel. We gaan niet hele ellenlange mail sturen. Wij lopen gewoon naar elkaar toe. En als we problemen hebben, dan pakken we dat aan. En het hele team doet het op die manier. Maar wij houden niet van enorme lange mails. Is dat het geheim? Doen ze bij Mercedes hele lange mails sturen, McLaren?
Nou, dat idee kreeg je wel een beetje. Want dat zei hij zo niet. Maar hij velt daar eigenlijk wel een oordeel over de rivalen die, die meer aan het vergaderen zijn dan actie. Hè?
Ja, dat is een beetje wat hij zegt.
Hij schetst eigenlijk een soort beeld van Red Bull dat een soort Feyenoord is. Niet lullen, maar poetsen. Toch?
Ja. Ja, hij schetst het beeld van een hele platte organisatie waar elke ondernemer trots op is. Dat iedereen, zeg maar, als er iets fout gaat of dat ze een suggestie hebben, dat ze dat kunnen melden en dat ze daar wat mee gaan doen.
Ja, maar ik kan me ook herinneren. Kijk, het is ook wel een beetje de fase waar je in zit. Ik snap dat hij het zegt hoor. Dat is makkelijk als je gigantisch domineert. Maar ik kan me ook herinneren dat er een Renault motor, een Renault blok in die auto zat. En dat er heel veel geluld werd. Elk weekend weer. En dan vooral met een Franse delegatie. En dan... stond Kamp Verstappen terecht, eigenlijk een beetje woest en stampvoetend. Want ja, de verwachtingen werden niet waargemaakt. Kijk nu heb je de wind in de zeilen. Hè? En dan is het makkelijk. En dan snap ik best dat hij zoiets roept. Dat zal ongetwijfeld tussen alle stations tot het jou bereikte 26 keer uit de context zijn getrokken. Dus neem het altijd met een kleine korrel zout. Maar nu ga jij natuurlijk vragen, zit er ergens in de kern waarheid in?
Nou ja, kijk, ik vind het wel, laat ik zo zeggen. Ik vind het bij Red Bull als uitstraling naar buiten toe passen dat korte lijnen zijn, dat ze het snel doen en dat ze op die manier proberen door te ontwikkelen. Ze kiezen er ook voor om een eigen powertrain te ontwikkelen. Ze hadden ook kunnen zeggen, we gaan ergens anders een motor shoppen.
Nou, het is wel interessant, want dit was natuurlijk wel altijd zo. Hè? Helmut Marko had een directe lijn met Dieter Matesic, die vorig jaar is overleden. De vraag is natuurlijk een beetje, gaat daar nou verandering in komen?
Ja.
Hè? Dan zitten we natuurlijk in een... En dat behelst niet alles binnen dat team. Hè? Maar dat gaat natuurlijk wel, als je het over geldzaken had en dat soort dingen. En over echt belangrijke ontwikkelingen en echt durven inzetten op iets. He, dan was dat heel vaak de schakel. Maar misschien bedoelt Newit wel veel breder. He, het is ook een soort van in staat durven zijn om hoe noemen de Engelsen dat? Een bold move te doen. He, niet wikken, niet wegen, niet weifelen, maar gewoon gaan. En als je er... Want natuurlijk, wij zien het allemaal maar een beetje van de buitenkant. Maar als je er van buiten naar binnen kijkt, dan heb je wel eens het idee dat Red Bull daar inderdaad een stuk vaardiger in is dan bijvoorbeeld een Ferrari?
Ja, nee, dat gevoel heb je wel een beetje. Dat bij Ferrari veel meer emotie meespeelt en dat het bij Red Bull gewoon gaan is. En we zien onderweg wel waar we het kunnen aanpassen. En wat we met... Eigenlijk een beetje hoe ze uiteindelijk Nick de Vries hebben vastgelegd na die ene race. Dat ze dachten, ja, weet je, misschien moeten die het toch maar doen. Het gesprek ging vrij vlot en daarna had die jongen een contract bij AlphaTauri. Dat past ook helemaal in die stijl.
Ja, maar dan wil ik hem wel weer omdraaien. Hè, Gasly zat in die auto en een Albon ook. En die zijn, toen is er maandenlang over gepraat dat die eigenlijk vervangen moesten worden. En dan bleef het toch maar duren.
Ja.
Dus je kan het echt niet op alles loslaten. Maar ergens in de basis snap ik best wat Newey zegt. Ik denk ook dat bijvoorbeeld een Max Verstappen het beste rendeert in zo'n organisatie als deze. Volgens mij hebben we dat al wel vaker geconcludeerd. Je moet hem niet... Het is geen vergadertijger, denk ik.
Nee.
Toch?
Nee.
En dat spreekt alleen maar in zijn voordeel, wat mij betreft. Dat is volgens mij helemaal niet een competentie waar je trots op zou moeten zijn. Zeker niet in de topsportwereld, waarin je ook gewoon heel snel een bochtje om moet kunnen slaan. En wat geweest is, als geweest beschouwen en weer doorgaan. En ik denk dat een Horner en ook een Verstappen en ook een Newey en nog wel een paar sleutelfiguren in die organisatie daar redelijk goed toe in staat zijn. Ja. Maar het is ook DNA van een bedrijf, hè? Ik bedoel, het is niet te zeggen dat als een Fred Vasseur daar op een stoel zit, dat hij dat niet ook zou kunnen.
Nee, maar dan moet je mensen op uitkiezen die bij je passen. Dus je kiest eigenlijk de mensen uit die bij je team passen en op die manier aan de slag gaan. Dr. Wolf zal ook mensen om zich heen uitkiezen die hij prettig vindt om zich heen te hebben. Maar vanuit Mercedes wordt natuurlijk wel vaak overleg gevoerd. Wie game wie das machen, hè?
Ja. Ja, en daarom denk ik altijd als het dan tegen zit, dan... En je staat er zo in, dan duurt het ook langer totdat je er weer uit bent. Omdat je het eerst eens heel goed wil gaan analyseren. En misschien wel te lang toch een beetje terug blijft grijpen op iets wat niet werkt. En dan heb ik het weer over Ferrari. Ja. En dat je dan niet de ballen hebt om iets ook als verloren te beschouwen en gewoon gelijk met een clean sheet te beginnen.
Ja, nou wat dat betreft wordt het dus wel interessant wat McLaren gaat doen. Waar dus best wel, die zijn ook heel slecht begonnen aan een seizoen. Of die dus wel ook het lef hebben om de boel een beetje om te gaan gooien en het roer om te gooien.
Ja, ik zie daar nog niet echt tekenen van. Jij?
Nou ja, Lando Norris had een goede kwalificatie. Dan denk je vaak, oké, dat is een beginpunt toch? Dat ze iets sneller zijn dan daarvoor.
Ja, weet je wat het is? Dat hele momentum is weg rondom McLaren.
Ja,
twee jaar geleden... Toen dachten wij echt, nou... Hè? En dat hele momentum ligt nu eigenlijk een beetje bij Aston Martin. Die eigenlijk de grote drie uit kan dagen. McLaren heeft dat een tijdje gehad. Force India in een voor en verder verleden incidenteel ook wel eens. Maar nu ligt die bal helemaal bij Aston Martin. En zo werkt het dan in de sportwereld. Dan ben je McLaren eigenlijk alweer tussen haakjes bijna vergeten. De opmars van toen, zeg maar.
Dat gaat dan rap, hè, eigenlijk in de Formule 1.
Ja. Ja, maar terecht ook wel. Ik bedoel, ja, als je er stelselmatig niet tussen staat, weekend na weekend na weekend, ja, dan is het ook niet zo gek dat wij hier in deze onvolprezen podcast wat minder aandacht aan je besteden, toch?
Nee, maar ik denk dan altijd in dit soort dingen dat ook hier dus het beeld van televisie weer meespeelt, dat mensen die gasten hebben gezien, dat ze ze allemaal wel sympathiek vinden, dus dan gaat het mes, de bottebel er minder snel in.
Dat is ook wel weer zo. Dat is ook wel weer zo, ja. Ja, maar zou jij nou heel veel... zinnigs kunnen zeggen over hoe Oscar Piastri het doet dit jaar?
Nee, maar wel hoe Lando Norris steeds als soort van wonderkind wordt neergezet, maar uiteindelijk het ook nog niet echt blijft laten zien, toch, in al die jaren Formule 1.
Nee, maar het is gewoon een wonderkind in een niet zo wonder auto. Toch? Dat is het toch?
Ja, maar ik weet niet hoe andere teams aan hem trekken en of die daarmee bezig zijn, zeg maar.
Maar...
Want je hoort zijn naam ook niet heel snel vallen bij andere teams, hè?
Nee, maar dat kan ook ermee te maken hebben dat hij een heel lang contact heeft.
Ja, en dat ze dan denken, oké, die zit voorlopig aan McLaren verbonden. Dat was een beetje het idee dan.
Ja, maar er is natuurlijk ook gewoon een soort van impasse gecreëerd. Of nou, nee, niet impasse, geen goed woord. Een soort van... op dat gebied is het niet zo spannend. Want je hebt Russell, die dat wordt wel weer spannend, maar Russell die lang vast ligt bij Mercedes. Leclerc die lang vast ligt bij Ferrari. En Max die enorm lang vast ligt bij Red Bull. Dus dan is er voor Norris automatisch ook geen stoeltje van die koppen van die generatie. Want ik zie hem niet 1, 2, 3 naast een van die gasten. Misschien verkeerd hoor. Maar ja, laat me wel zijn. Het is natuurlijk ook wel een hele ambitieuze jongen, neem ik aan. Dus hij kan heel leuk en vriendschappelijk met Max doen. Maar ik zie hem niet 1, 2, 3 naast Max landen. Jij wel?
Nee, ook niet zo snel. Nee.
En misschien heeft hij zelf ook niet zo'n haast. Ik kan me herinneren dat hij vorig jaar nog een verlenging heeft getekend tot 2026, 25. Voor, de Britse pers had het over een kleine 100 miljoen. Dus dan heb je het over een miljoentje of 30 per jaar. 25, 30. Ja, is natuurlijk niet heel misselijk voor dat team. Ik bedoel, ja, nee. Bij Red Bull, als je binnenkomt, ga je dat niet per se verdienen.
Nee, zeker niet. Nee, goed. Maar ondertussen, die wat dat betreft ook weinig veranderen. Hè? Want we hebben misschien nog even de hoop gehad dat Lewis Hamilton de flirt met Ferrari. Maar uiteindelijk is het allemaal natuurlijk gewoon puur speculatie om het gesprek een beetje op gang te houden tussen Hamilton en Mercedes.
Ja, die hoop heb jij gehad.
Ja.
Die hoop heb ik eerlijk gezegd niet gehad. Ik heb er een beetje als een buitenstaander naar gekeken natuurlijk, de afgelopen maanden. Maar volgens mij heeft Hamilton de afgelopen 4, 5 jaar echt meermaals door laten schemeren dat hij... niet 1, 2, 3 meer een ander shirtje aangetrekken. Sterker nog, hij heeft meermaals gezegd dat Mercedes zo in zijn DNA verweven zit, dat hij zelfs ook wel een rol binnen die organisatie ziet als hij straks gestopt is met racen. En dan maak je het jezelf wel vrij onmogelijk als je dan nog 1 jaar voor een soort ultieme kans gaat tekenen bij Ferrari, wat toch een beetje de aardsvijand is. Dus ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. En dat was meer... de wens, de vader, de gedachte, denk ik.
Ja, nee, ik hoor het woord DNA weer voorbij komen, dus dan moet ik even dit doen. Dat doe ik tegenwoordig bij de voetbalpodcast ook, want daar moeten we natuurlijk hebben over Ajax-DNA en dan hebben we het over PSV-DNA en Feyenoord-DNA. Dus dat is heel nieuw tegenwoordig, dat iedereen... pole position en DNA is ook in het voetbal doorgedrongen tegenwoordig.
Ja, dat komt ook omdat ik moest laatst bij jou in de podcast iets over Antwerpen vertellen. Weet je dat nog?
Ja, de voetbalpodcast, jazeker. Maar...
ik heb schijnbaar op jouw eerste vraag het antwoord gegeven. Vooraf waren er nog 3 man die kans maakten op de titel. Maar ja, dat is Formule 1 taal, hè?
Ja.
Dat kan helemaal niet in het voetbal. 3 man.
Nou ja, in het voetbal...
En ik heb ook een keer pole position geroepen. Dus,
ja, maar dat is daarvoor
al
gebeurd.
Ik heb mezelf volkomen onmogelijk gemaakt in die voetbalwereld.
Nee, helemaal niet. Want die pole position, die gebeurt de hele tijd al ongeveer. Want de een naar de ander, Sven Mislintat heeft het al gezegd, dat hij te gaan op pole position zat voor de trainersvacature. En sindsdien roept iedereen pole position. Het is echt, de laatste maanden is een soort schering en inslag.
Maar waar stond Maurice Stijn dan precies in dat hele verhaal? Want die stond toch niet op pole, denk ik? B14?
Nee, die stond niet op pole, maar die had wel het Ajax-DNA, denk ik. Zo, ja, dan gooien we die er maar weer even.
Nou, ik wist het niet, maar als jij het zegt...
Ja.
Ik lijkt me schitterend.
Ja, maar goed.
Als Rotterdammer met een kleine voorliefde van Feyenoord, denk ik, doe maar jongens.
Ja. Om dat uitstapje maar eens te maken. Zou Maurice Stijn ook van Formule 1 houden, denk je?
Dat lijkt me wel, toch? Iedereen houdt van Formule 1. Ah, wij hebben 16 miljoen Formule 1-analisten in Nederland, hè? Wist je dat niet?
Ja, we hebben heel veel. En iedereen weet 1 ding zeker, dat Max altijd eerste wordt. Dat kan iedereen ongeveer wel inkleuren tegenwoordig, hè?
Dat is ook mijn standaard antwoord. Ja. Dat is wel leuk. Ik weet niet of die luistert. Maar mijn kaasboer, Bernard. Een hele goede kaas trouwens. In de Krimpende Waard. Hoe zou ik het zeggen?
Hij staat er... Oh, wacht even. Nou ja, hij staat op pole position als het gaat om kaas. Toch?
Nou ja, meestal staat hij ergens tussen een naaiboer en een worstenboer. Dus ik weet niet of het pole position is. Maar in Krimpen is het Krimpen naar Waard is het een legende. Je moet naar Bernard. En die vraagt dus elk weekend. En nog gekeken en nog genoten? Ja, ik zeg maar gewoon elke week. Ik weet niet wat je precies. Maar elke week wint dezelfde. En dan gaat hij weer. Wie denk jij volgende week? Ja, Max natuurlijk. Jongens, hou op met die domme vragen. Etienne, hoe vaak krijg jij ze? Ja. Het is toch helemaal niet spannend dit seizoen?
Nee, ik krijg diezelfde vraag ook heel vaak. En dan denken ze, denk je dat Max dit weekend weer gaat winnen? Alsof dat nog spannend is. Ik heb 2 weken geleden met Marijn het verschil tussen de eerste Red Bull en de eerstvolgende andere wagen doorgenomen. Dat was 25 seconden minimaal ongeveer. Ja. Dus ja, dat
gaat
niet. Maar
wat denken die mensen dan? Denk jij dat Max gaat winnen? Ja, maar hoe zou je in godesnaam iets anders kunnen denken?
Nou ja, ik denk eerder dat Max heel rap meer Grand Slams gaat binnenhalen dit jaar. En dat Max heel rap misschien wel eens een uniek record kan neerzetten met zegens dit jaar.
Wij gaan echt straks naar Las Vegas. Hè? Er staat helemaal niks meer op het spel.
Nee.
En dan, ja, daar kan ik ook wel een klein gokbudget mee nemen. Maar ja, wat moet je anders doen daar? Ik bedoel, ja, de verhalen zijn wel geschreven tegen die tijd.
Ja, dat denk ik.
Een beetje de fruit uit de maat leeg spelen. Wat denk jij?
Nou ja, goed, op zich, wij zijn ooit begonnen met deze podcast. En toen hadden we het steeds over dat Mercedes zo elk jaar rond de winter of in de rond de zomer al kon gaan ontwikkelen voor het nieuwe jaar, omdat ze eigenlijk alles op de rit hadden staan. Ja, die ene overschrijding van de budgetcap, omdat ze een paar nieuwe feestjes hadden gegeven en de belastingen verkeerd hadden opgeschreven bij Red Bull en dat soort dingen allemaal. Maar levert ze wel de jaren erna best wel een voorsprongetje op eigenlijk, hè?
Ja, ja, ja. Christian Horner vindt het natuurlijk niet leuk, dat mag je helemaal niet zeggen. Maar natuurlijk is er helemaal niemand in de organisatie die twijfelt of ze nog kampioen gaan worden dit jaar. Ik bedoel, nee. Ja, dat is toch helemaal aan het weglopen. Het wordt elke week alleen maar sterker. En nou gaan we naar Canada. Ja, daar had hij vorig jaar een vrij dominant weekend met winst en pole. Ja, ik zie niet 1, 2, 3 waarom dat nu anders zou zijn.
Nee, want dat is een circuit wat op het lijf geschreven is toch voor deze Red Bull, toch?
Ja, lijkt me wel. Ja. Lijkt me wel.
En de enige die er dan nog wat mee kan is Perez. Maar die is ook een beetje geknakt nu natuurlijk na de achterstand die hij nu heeft. Die kan niet meer uitspreken dat hij favoriet is voor de titel. Of dat hij voor de titel gaat.
Nee, het is te hopen dat die donkere wolken vanuit de bosbranden niet roet in het eten gooien. Want ik zou niet weten wie hem anders van de zee af kan houden.
Het is, dat is natuurlijk waar. New York heeft natuurlijk een enorme bosbrand. Of Canada, die enorme bosbrand. Dat gaat allemaal naar New York. Is dat nog een twijfel voor de Formule 1 dan?
Laatste nieuws is van niet. Al sluit ik niks uit, want deze staat op mijn lijstje. En mijn eerste Grand Prix die dit jaar op lijst stond was China. Die ging ik door. Mijn tweede was Imola. Nou, ik reed ergens bij... Waar was het?
Bern ongeveer, toch was je?
Nee, die eerste stad in die je binnenkomt aan de Rijn in Zwitserland. En dan kan je omdraaien.
Basel?
Zeg maar.
Dus... Basel.
Basel.
Ja.
Basel. Ja, ik heb 2 minuten Basel gezien. Weet je, heb ik die hele dure sticker bij de ANWB-winkel gekocht voor €40.
Ja.
Om 1 U-turn in Basel te maken. Best wel een kansloos verhaal dit. Maar ik vlieg nu naar Canada op woensdag. Met de nieuwe lijnvlucht van Air Canada. Die vliegen net vanaf Schiphol. Maar ja, ik sluit niet uit dat ik die ook weer van Jan Lul ga maken. Maar goed, ja dan.
Ja. Nou, ja. Jouw Formule 1 seizoen bestaat dit jaar uit de afgelaste races. Dat is het een beetje.
Ja, dat is mooi. Hè? Het is half juni en ik moet nog beginnen aan mijn seizoen.
Ja, het is echt heel raar, denk ik, dit ook. Om...
En al die mensen maar denken, jij neemt het niet echt serieus mee, dat Formule 1. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is allemaal overmacht, dit.
Nee. Maar geef me even mee, want jij gaat volgende week op pad. Je stapt nu in, ook door die afgelaste races natuurlijk later. Maar ja. Met wat voor gevoel stap je binnen? Met welke blik ga je kijken? Want Marijn heeft natuurlijk die hele eerste races gezien. Die heeft de ontwikkeling van Verstappen gezien. Maar met welk gevoel stap jij nu in?
Nou, hoe wordt het in godsnaam nog spannend? Want hoeveel races moeten we nog? 15, denk ik?
Ja.
Ja, ik weet ook hoe het werkt. Op een gegeven moment weten we het allemaal wel, hè? En ja, kijk, je ziet nu al internationaal... Mercedes doet er ook erg aan mee. Dat er een soort tendens aan ontstaan is dat iedereen zegt... Max is out of class of another class of hoe zeg je dat? In his own class. Hè? En die gaan een soort verhalen creëren om... Dat P2 ook een soort van titel is dit jaar. Ja, dat vind ik zo'n gelul. Daar ga ik natuurlijk niet aan meedoen. P2, daar heb je gewoon verloren. Het maakt niet uit hoe spannend dat dan is. Maar dat is wel veelzeggend.
Ja.
We hebben dat 3, 4, 5 jaar geleden ook wel eens geroepen. Wacht maar tot die gozer in een auto komt die dominant is. Dan wordt het allemaal echt niet meer zo leuk, die Formule 1. En ja, natuurlijk, het blijft een geweldig mooie sport. Alleen je vraagt je wel een beetje af. Hoe hou je dat dan onderhoudend en spannend en zo. Dat is denk ik best wel een zorg voor de sport.
Ja, dat wil ik zeggen. Want die sport moet nadenken over die toekomst. En we hebben het vorige keer gehad over Monaco met een andere kwalificatie. En fijn dat andere mensen het ook hebben overgenomen. Maar dat wordt natuurlijk wel een beetje de uitdaging nu.
Ja. En kijk, daar moet Verstappen zich absoluut helemaal niks van aantrekken. Want ja, hij kan natuurlijk ook niks aan doen dat het niet zo spannend is en dat hij veel te goed is voor de rest. Maar ja, je kan al uittekenen wat er gaat gebeuren natuurlijk. Want meneer gaat, moet ik even de cijfers erbij pakken. Meneer gaat in Montreal zijn 41ste Grand Prix winnen. Je weet wie die dan evenaart?
Senna, hebben we het vorige keer over gehad.
Ja, nou, dat is toch een van de allergrootste van deze sport. En op zijn 25ste staat Max Verstappen daar zometeen gewoon naast. En nou ja, het is niet uit te sluiten dat hij daar 2 weken later in Oostenrijk overheen gaat. Nou, dan heb je dus alleen Prost nog voor je met 51. 10. Nou ja, dit seizoen, begin volgend seizoen, pakt hij die ook. Vettel 53. Nou, daar is hij ook heel snel bij. En dan heb je alleen nog Schumacher en Hamilton. Die staan er wel een straatlengte. Dat duurt nog wel 3 seizoenen. Maar het wordt wel allemaal speelbaar, zeg maar. En nou ja, we hebben op al die hoogtijdagen van die meesters die ik nu allemaal opnoem, de discussie gehad. Hoe blijf je het interessant en onderhoudend houden? En dat ga je nu vroeg of laat ook krijgen. En misschien heb je het al.
Ja, in dat geval bedacht ik me ook wel weer dat die sprintraces eigenlijk helemaal geen zegen zijn voor de sport in deze fase. Want als je één iemand hebt die zo dominant is, dan zie je hem dus het hele weekend winnen. Meer. Dus dat is helemaal niet leuk. Want heb je en de kwalificatie en die sprintrace en de kwalificatie voor de sprintrace. Hij wint dan alles.
Joh, al laat je de 26 voor me op los. Ja?
Ja.
Vroeg of laat, let op mijn woorden, vroeg of laat komt ook de reverse grid aan bod.
Ja.
Want dat is eigenlijk de enige manier om hem bij voorbaat al een minder goede uitgangspositie te geven.
Of 2026 die nieuwe motoren, dat dan ineens alles anders is en dat hij dan weer ineens dat hij zichzelf weer moet pushen. Ja. Maar ja, dat is dan dat pas dan
nee,
eigenlijk.
Dat is een nieuwe horizon en natuurlijk dan wordt alles weer anders. Alleen tot die tijd, dat duurt nog wel even.
Ja.
Waar zijn we? 11 juni, 12 juni 2023. Ja. Oké.
Okay. Ja, nee, we moeten gewoon aan wennen dat we dit elke week moeten doen. Elke week moeten zeggen hoe goed Max is en eigenlijk dan maar hopen dat maar je gaat ook zo kijken naar die race toch? Je ziet Max niet meer in beeld. Je hoopt af en toe dat er nog een keer met een gek dingetje of een leuk dingetje in beeld is. Maar je ziet hem weg sprinten en klaar is het.
Nou, wij hebben Ben Hunt van de Sun wel eens in deze podcast gehad. En ik heb ook wel eens gesproken over andere Britse collega's die natuurlijk precies hetzelfde doen, maar dan met Hamilton. Maar die hebben dit dus 6 jaar gehad. Hè?
Zullen we Ben Hunt een keer gaan bellen in de podcast?
Ja, misschien kan hij een soort hulpplan voor ons schrijven.
Ja.
How to keep it
fun en simpel. Nice. Ja, precies.
To keep it funny. Ja. Ja. Nee, maar kijk, zij hadden natuurlijk nog het geluk dat er 1 jaar was dat die ploeggenoot, Nico Rosberg, zowaar won. Weliswaar door een ploffend motortje van Lewis Hamilton in Azië. Ik meen Maleisië uit mijn hoofd. Maar die hoop hebben wij natuurlijk ook even met Perez gehad. Maar die hoop heeft hij zelf wel een beetje de kop ingedrukt de afgelopen week.
Ja, nee, maar je ziet, het is mooi om te zien wat de journalistiek gebeurt. Dat op het moment dat Perez dan eventueel zegt, ik ben kanshebber, dan zie je die hele tendens die kant op slaan. En op een gegeven moment zie je weer het enorme gat. En dan denkt iedereen, oké, prima, Max wordt gewoon wereldkampioen. En iedereen gaat zich dan ook focussen op de strijd op plek 2 en plek 3. En Alonso is dan een verhaal. En al die kleine dingen zijn ineens hele grote verhalen geworden. Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt.
Ja. Zo gaat dat, hè? Ja.
Wat wordt vrouw in Canada dan? Waar ga je voor?
Nou, er zit natuurlijk ook een Canadees in die Aston Martin. Dus daar ook maar eens op inzoomen. Wordt hij nou anders ontvangen in zijn eigen land? Lance Stroll hebben we het over. De man overigens die het meest zekere zitje in de Formule 1 heeft van alle coureurs ooit, denk ik.
Hè? Zeker.
Met een vader die een soort eigenaar is en die we hebben er vaak een beetje laatdunkend over gedaan, de paplepel, dit en dat. Maar hij heeft door de jaren heen bewezen dat hij eigenlijk best wel een potje kan racen, als af en toe. Zeker onder moeilijke omstandigheden.
Ja.
Maar zijn vader is wel een aardig pad aan het effenen natuurlijk. Met Aston Martin, hè, met die nieuwe motorendeal. Ja, ik vind het wel interessant.
Met Honda straks. Ja, en ook wel, ik vind het sowieso wel interessant wat die Stroll er nou precies, los van het feit dat zijn zoon erin zit. Maar wat wil hij ermee? Want hij heeft wel een plan ermee met die datapartijen die ze erbij betrekken, wat ze eromheen doen. Ergens zit er een plan in zijn hoofd. En hij is niet gek.
Maar dat weet jij beter dan ik. Maar die man hoeft toch geen dag van zijn leven nog geld te verdienen?
Nee, nee, die heeft volgens mij 2, 3 miljard of zo. Die steenrijk. Dus die hoeft niks meer te doen. Maar ja. Ik vond zijn analyse... Vorig jaar trokken ze daar een datapartij bij Aston Martin. En toen zei hij ook van ja, dat doen we bewust. Want deze sport gaat uit van data. En daar kunnen we zoveel winst mee boeken. Dus als wij hele sterke goede data hebben... En daar moeten we in investeren. En je ziet eigenlijk een jaar later het resultaat al. Dan denk ik nou...
Ja.
Waar gaat het dan heen?
Ja, het zijn geen kokkenbakkers, hè, die Strolls.
Nee, maar ook wat gaat hij dan ermee doen vervolgens?
Ja, nou, we duiken er eens in.
Ja, nee, zeker.
Ik vind dat wel leuk daar, hoor.
Ja.
Ik ben er... 2019 was de laatste keer. Ik ben er even niet geweest, maar... Ja, het leeft daar op een of andere manier enorm. We doen allemaal net of dat Noord-Amerika het nu aan het ontdekken is, hè, met al die races in Amerika. Maar Canada, ja, daar was het gewoon in 2015, 2016, 2017, 2018 ook al knetterdruk. En ze hebben de mooiste tribune van de kalender, wat mij betreft. Met die U-bocht waar ze eerst links onder je doorschieten en dan een U-bocht rijden en dan rechts van je weer langs je heen komen. Ja, dat is echt ongeëvenaard. Dat is zo prachtig. Ja, het is misschien niet het meest fantasierijke circuit, maar ik hou er wel van.
En wat ik me afvroeg, we hebben het vaak over Nederlanders over de hele wereld. Canada is natuurlijk het land waar veel Nederlanders naartoe zijn getrokken ooit, om te gaan werken, om te gaan leven.
Ja.
Merk je daar, zie je daar wat van terug, dat er nu Max het zo goed doet, dat er iets van Nederlands trots ineens op de tribunes extra komt van mensen die daar gewoon wonen en dan...
Nou, dat is wel leuk. Ik denk dat het 2018 was. Toen had ik besloten om vaak wandelend naar het circuit te gaan. Toen schreef ik die blogjes nog. En dan, dan kom je toch meer in contact met de normale fan. Die dat ook vaak doet. Gewoon uit financiële overwegingen. Omdat dat bij far het goedkoopst is. Dus ik nam de metro naar die wereldbol die daar staat. Van de wereldtentoonstelling nog. En dan loop je het laatste stuk over die brug. En dan zo dat eiland op. En toen liep ik daar op een gegeven moment. En toen raakten we aan de praat met... Inderdaad, mensen met Max-shirtjes aan. En dat was toen aan de andere kant van de wereld destijds helemaal nog niet heel vaak voorkomend. Nu wel, en nu is het echt wel anders. Maar destijds moest je ze er wel uitpikken. Zeker in een land als Canada, wat toch echt veel meer Mercedes, McLaren, Ferrari achtig is. Maar dat waren, ik meen, een boer en zijn zoon die geëmigreerd waren in de jaren 80 of zo. Ik weet niet meer helemaal zeker, maar volgens mij ergens... In de buurt van Calgary of zo wonen ze. En die waren inderdaad echt daarheen gekomen. Omdat hun Max, hè, want ze voelden zich ergens nog wel Nederlands. Hun Max het zo goed deed. Ik weet nog dat Louis Dekker van NOS, die heeft daar toen een radioreportage over gemaakt. Weet ik nog wel.
Mooi.
Ja, was wel leuk. Ja.
Ja. Ja. Overigens heb ik nog even
opgezocht. Dus je komt ze wel eens tegen, ja.
Mooi. Ik heb ze nog even opgezocht. Lawrence Stroll, en voor de zekerheid. Want ik wil het wel de feiten goed hebben in deze podcast natuurlijk. Moet misschien nog even doorwerken, toch?
Oh, want?
Ja. Zijn vermogen, hij is nu 63, hij is bijna met pensioen, kan niet. Maar zijn vermogen is slechts 3,7 miljard dollar. Dus weet je, dat is toch...
Ja, nee. Dan moet je toch wel voor de 2 plus 1 gratis aanbiedingen gaan bij de Albert Heijn. Dat klopt wel, ja.
Ja, denk het ook, ja. Dus dat is toch wel even lastig om daar wat mee te doen.
Is hij nou die man die destijds het alleenrecht had op importeren van Ralph Lauren en Hugo Boss en zo in Canada? Of zit ik helemaal fout?
Hij begon vanuit Hongkong met Tommy Hilfiger en Michael Kors.
Oh, dat was het, ja.
Daar is hij mee begonnen, ja, precies. En daar heeft hij heel veel mee gedaan. Ondertussen heeft hij heel veel geïnvesteerd. En zo is het eigenlijk begonnen.
Ik vind dat wel een mooi event. Die stapt dan in zijn spijkerbroek. Vaak van die bootschoenen door die paddock heen. Ja, weet je, dat is nou echt zo'n man. Het is enorm cliché. Maar als die een deur opentrekt, dan komt er ook wel echt iemand binnen. En dat vind ik wel mooi.
Vind ik ook mooi. Mag jij gaan verdiepen dit weekend in Canada? Zondag, dan gaan wij gewoon... Gloedio, jij wil nog wat zeggen, hè?
Ik mag nog wat weggeven, ja.
Oh, echt?
Ja. Ja. Ik heb van uitgeverij Volt, die inmiddels
je hebt een boek van,
door de jaren heen... enorm veel boeken op de Nederlandse markt heeft gebracht over Formule 1. Maar die... ik laat hem vallen ook. Dat is niet goed. Klein ezelsoortje erin.
Ja.
Maar die hebben de Nederlandse vertaling van het boek over Gunther Steiner op de markt gebracht. En ik heb er een mogen ontvangen. En die gaan we weggeven. Ik heb er al een beetje doorheen gebladerd. Ik ga hem denk ik ook even zelf lezen op de vlucht naar Montreal. Er staat heel vaak het woord fucking in. Nederlandse vertaling, F-O-K-I-N-G.
De vraag is hoe vaak staat het woord fucking erin? Dat is de vraag dan die we stellen.
Nou ja, zo moeilijk wil ik het nou ook weer niet maken. Maar weet je wat ik wel een leuke vraag vind?
No?
Wat is de nationaliteit van Gunther Steiner?
Oh, dat vind ik een leuke. Een hele goeie, ja. Die vraag kan je mailen naar pitstop@ad.nl.
Ho, het is ook 2023, dus ze mogen het ook allemaal gewoon naar ons twitteren.
Ja, dat mag ook zeker. Maar ik heb net geleerd dat je de meeste interactie met je luisteraar niet op Twitter hebt. Wat jij wel vaak denkt als oude influencer op social media en op Instagram. En dan met al die filmpjes zometeen weer als je op reis bent. @ArjanSchouten. Maar dat
heb jij net geleerd.
Nee, ja, ik heb
had
dat geleerd.
Had je weer een moeilijk workshopje op zondag?
Nee, ik had geen moeilijke workshop. Maar dat eigenlijk de meeste mensen mailen nog steeds. En niet iedereen zit op het platform van Elon Musk. Dus je moet eigenlijk mail als leidraad nemen om interactie te hebben met je luisteraar. Ja. Maar het mag allebei. Dus...
Dan merk je toch dat jij net even een paar jaartjes ouder bent.
Dat verschil zie je gelijk. Ja. Ja, je mag ook nog per postduif reageren. Die komen gewoon ook bij mij nog aan. Hè? Ja. Dat is allemaal geen probleem. En een riemetje eromheen. Ja, precies.
Telegram. Hij heeft ook nog een faxapparaat in zijn kelder staan.
Ja, dus pitstop@ad.nl of via Twitter. Want dat wil de grote schouten ook graag. Dus dan mag je naar Arjan een berichtje sturen. Of naar mij. Of naar ons allebei. Ja. Met het antwoord. Waar is Gunther Steiner geboren?
Ja, de nationaliteit van Gunther Steiner en dan een fucking boek jouw kant op. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja. Heel goed, we gaan het afwachten. Volgende week vanuit Canada een nieuwe pitstop na de race. En natuurlijk ook een videoversie komende week nog op ad.nl als voorbeschouwing op die race in Canada. Arjan, ik wens je een goede vlucht. Hopelijk kunnen we elkaar zien donderdag in Canada. Dat je niet te veel last hebt van die bosbranden. Dat het een heel geel scherm is ineens of zo. En dat we gewoon een normale normale video kunnen opnemen. Zou leuk zijn, toch?
Ja, nou, een stukje couleur lokaal vind ik ook nog wel zeer aan te bevelen. Maar ik zal mijn best doen. Ja.
Heel goed. Spreek je dan.
Jo.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!